Schriftlied van vandaag is uit Psalm 46. God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Laat de watervloed maar koken en kolken en koken, de hoge golven de bergen doen beven. Een rivier wijd vertakt verblijft de stad van God. De heilige woning van de Allerhoogste met God in haar midden stort zij niet in. Vroeg in de morgen komt God haar te hulp. Volken roeren zich, rijken storten ineen. Zijn donderstem klinkt, de aarde siddert. De Heer van de hemelse machten is met ons. Onze burcht is de God van Jacob. Kom en zie wat de Heer heeft gedaan. Verbijsterend is wat hij op aarde verricht. Wereldwijd bandt hij oorlogen uit, bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij, wagens verbrandt hij in het vuur. Staak de strijd en erken dat ik God ben. Verheven boven de volken, verheven boven de aarde. De Heer van de hemelse machten is met ons. Onze burcht is de God van Jacob. Amen.
Ja, vanmorgen wil ik het met jullie hebben over Psalm 46... En het is een lied van David. Het is eigenlijk bijzonder wat David allemaal is. Hij is een koning. Tegelijkertijd wordt hij priester genoemd in de Bijbel. Hij wordt profeet genoemd. En hij is dus eigenlijk singer-songwriter. Want hij componeerde dit lied. En je ziet ook wat het een lied is. Want op de volgende sheet zie je hier het refrein. Ik heb het even wat groter gemaakt. Dit is geen oogtest trouwens. Om de bovenste lettertjes te lezen. Het is puur om duidelijk te maken dat het een refrein is. Wat terugkomt. En dat betekent dat het een hele belangrijke boodschap bevat, dit refrein. En het refrein is: de Heer van de hemelse machten is met ons. Onze burcht is de God van Jacob. De Heer van de hemelse machten is met ons. Onze burcht is de God van Jacob. Nou, ik weet niet hoe het met de jonge mensen onder ons is, maar toen ik de leeftijd had van de jeugdige leeftijd nog had, wist ik niet wat een burcht was. Wie weet er hier van de jeugd, dus dat is onder de 80, wat een burcht is? Nou, toch wel het aantal handen, maar sommigen ook niet. Dus daarom heb ik voor jullie iets gedaan, dat heet googlen. En ik heb gewoon burcht gegoogeld, van wat is dat nou, hoe ziet het er nou uit? En dan zien we als eerste dit plaatje. Wie herkent het? Zo dichtbij hebben we onze eigen burcht. De burcht, nummer 10 aan het begin van de Zuiddijk. Zaandam heeft gewoon een burcht. Dus elke keer als je langs de burcht fietst, denk dan aan Psalm 46. Onze God is een burcht. Het volgende plaatje, wie herkent dat? Oh, daar zie je de moderne versie, ja, volgende. Wie herkent deze burcht? Het is in België. Wie durft een stad te noemen? Het begint met een G. Gent. Ja. Klik maar. Dan zie je het onder. Het is Kasteel Gravensteen in Gent. En hier zie je echt wat een burcht is. Het is echt, wordt vaak vertaald ook met kasteel. Dus dat is een hele veilige plek met er vaak een gracht eromheen om de vijanden weg te houden. Het volgende, de volgende burcht, wie herkent dit? In welk land?
Nederland.
Nederland? Hoe heet het? Het Muiderslot. Ja, een andere burcht die we gewoon in Nederland hebben. Het Muiderslot. Ook hier zie je weer dat het een superveilige plek is. Met een gracht eromheen, met een ophaalbrug. Dus als de vijand kwam, dan kon die op tijd naar boven en dan kon de vijand niks uitrichten. Alhoewel ik na Game of Thrones daar iets anders over denk, want die vijanden komen altijd weer binnen. En dan een volgende plaatje. Dit is niet in Nederland, nee, dat klopt. Het is in Frankrijk. Klik maar. Château d'Uzé. En dan nog eentje. Nog een burcht. Ja, ik heb het denk ik verkeerd overgenomen. Maar ik dacht dat dit kasteel Heidelberg was in Duitsland. Gelukkig dat Jan hier niet is, want die zou het meteen herkennen. Maar er staat onder Berkeley and Beyond. Dus misschien, nee, ik ga het nog uitzoeken. Maar ik denk dat het toch Duitsland is. Oh ja, ik had er nog eentje. De hamvraag is dit Photoshop of niet? Kijk, hier zitten echte kenners. Turkije inderdaad is dit. Kenden jullie dit project? Hier zitten twee kenners. Dit is geen Photoshop. Dit zijn 587 identieke burchten, kastelen, die in Turkije zijn neergezet. Ze zijn besteld door oliesheiks, rijke oliesheiks uit de Arabische wereld. Alleen omdat de economie in Turkije tegen zit, zijn ze nog niet afgebouwd. Dus het is nu een beetje een soort padstelling. Maar het bijzondere is, als je dit gaat googlen, en RTL heeft er ook een nieuwsitem over gemaakt, dan zie je dat ornamenten van die hele mooie tierenlantijntjes, die zijn van piepschuim gemaakt. Dus dan heb je een peperduur kasteel en dan heb je ornamenten van piepschuim die, en dat liet ze ook zien, heel snel kapot gaan. Dus sommige burchten in ons leven, die lijken veilig, maar dat zijn eigenlijk een soort piepschuine burchten. Dus het is heel belangrijk van waar nemen we onze toevlucht in. Oké, volgende sheet. God vergelijkt zich dus met een burcht, met een kasteel. Waarom vergelijkt God zich met een kasteel? Ja. De psalm die beschrijft aan het begin grote problemen die je leven als het ware op zijn kop zetten. En een kasteel is dan een veilig toevluchtsoord. En je leest het ook vanaf vers 3. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Dus dat gaat echt over hele grote veranderingen in ons leven. In ons persoonlijke leven, maar ook in de wereld om ons heen. Hè. Er zijn al dingen aan het veranderen. En er zullen nog grote dingen gebeuren. Maar te midden van al die nood en die problemen geeft God die vergelijking. Ik ben dat veilige toevluchtsoord. Ik ben die burcht. Schuil bij mij en jij hoeft niet bang te zijn. Maar het is dan wel de vraag van waar rennen wij naartoe als wij ons zorgen maken. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar heel vaak als er iets gebeurt wat ik niet verwacht, of wat niet mooi is, of buiten mijn doen om, of misschien door mijn doen heen en ik kom in de problemen, dan ben ik heel erg geneigd om op mezelf gericht te worden en te gaan analyseren wat er allemaal kan gaan gebeuren. Dus met andere woorden, met mijn problemen ren ik naar mijn verstand toe, in de hoop dat de verstand met een hele mooie oplossing komt. Maar ja, ons verstand kan niet in de toekomst kijken. Dus die komt met allemaal zorgen en je gaat het voelen in je lijf. Dus eigenlijk ren ik en rennen we vaak naar de verkeerde toevluchtsoorden als we in de problemen zijn. En daar gaat deze psalm ook over. Van zodra jij merkt dat je in de problemen komt, dat je onrust voelt, ren dan naar God, vertel hem je nood. En hij is dat veilige toevluchtsoord waar jij kan schuilen. In de volgende sheet zie je ook heel mooi in de structuur dat David iets gedaan heeft. Hij heeft namelijk een sandwich gebouwd. Je ziet, het begint met God, dan beschrijft David de problemen en dan eindigt het weer met God. Dus je zou kunnen zeggen, onze problemen worden door God gesandwiched. Alsof je dat, dus de bovenste laag is God, dan de problemen en dan weer het broodje God. En hij sandwicht onze problemen al als het ware om te zeggen, joh, ik eet ze met huid en haar op, die problemen van jou. Het is geen probleem voor mij. Maar ook dat je niet wordt achtergelaten met de problemen. Jouw leven begon met God, dan komen de problemen, die zullen altijd er zijn. Maar het eindigt altijd weer met God, dat hij iets doet, iets nieuws doet, dat hij het oplost. En dat is het mooie, we hebben een hoop en onze problemen worden gesandwiched. Het is als het ware alsof God tegen ons zegt, door deze structuur van deze psalm heen, van ook al staat je hele leven op zijn kop, wees niet bang. Ik ben met jou, jij mag bij me schuilen en ik zal je helpen met wat je nodig hebt. Want dat we kunnen schuilen bij God is één, dat is al heel fijn. Maar het tweede, wat God aanbiedt aan het begin in vers 2, is dat hij een betrouwbare hulp in nood is. En hulp gaat verder dan alleen schuilen. Schuilen is fijn, want zeker, ik herinner me toen als ik een kind was en er gebeurde iets, dat je meteen naar je vader of je moeder kon rennen, dat je die armen kreeg, dat was wel fijn, want dat gaf jou een bepaald gevoel van vrede en veiligheid. Maar dat er daarnaast God zegt, ik ben een betrouwbare hulp, daarmee zegt hij eigenlijk, ik zal je niet alleen verschuilen dat je veilig bent bij mij, maar ik zal je ook helpen uit jouw nood. Dus dat gaat veel verder en dat vind ik zo mooi van onze God. Hij laat ons niet in onze nood, maar hij helpt ons daadwerkelijk. Dan gaan we naar het volgende vers, vers 5. Een rivier wijd vertakt verblijdt de stad van God, de heilige woning van de Allerhoogste. Nou, weer een vraag om te kijken of iedereen wakker is in de warmte. Wat of wie is de stad van God? Jeruzalem wordt hier gezegd, ja? Iemand anders? Het belangrijkste wat ik heb geleerd om de Bijbel beter te gaan begrijpen, is dat je de Bijbel altijd met de Bijbel uitlegt. Dus je moet de Bijbel eigenlijk niet met Google uitleggen. Ik doe het alleen met plaatjes. Want als je stad van God in Google tikt, dan krijg je natuurlijk allemaal theorieën en wilde verhalen, christelijk, niet-christelijk, New Age, noem het maar op. Dus daar schiet je niet mee op. Je moet eigenlijk de stad van God gaan zoeken in de Bijbel. En tegenwoordig hebben we zulke mooie apps op de computer, dat je gewoon een woordstudie kan doen. Je kan gewoon stad van God intikken, of stad. En je ziet alle versen in de Bijbel die over stad gaan. En die ga je gewoon bestuderen. En dan krijg je een beter gevoel wat stad van God betekent. En het eerste wat ik tegenkwam natuurlijk, is dat Paulus in 1 Korinthe 3 zegt, jij bent een bouwwerk van God met Jezus als enige fundament. Dus wij zijn een bouwwerk. Ik ben niet een stad, ik ben een bouwwerk. Daar begint het mee. Een tweede vers wat ik vond was in Openbaring 20, waarin staat inderdaad, en ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. Dit gaat over de stad van God als bruid van God. En we weten de bruid, dat zijn alle gelovigen uit Israël en de volkeren wij. Dus daar zie je dat de stad van God zijn wij als gelovigen bij elkaar. Dus ik ben een bouwwerk, u bent een bouwwerk, jij bent een bouwwerk, maar tezamen vormen wij de stad van God. Dus in deze psalm zit ook iets heel mooi collectiefs. God is niet de God van het individualisme, hij is een collectieve God. Wat in het Midden-Oosten, wat je ook heel goed terug ziet komen, is dat de familie daar zo belangrijk is. Samen vormen wij die stad van God. Dan is de volgende vraag, wie of wat is de rivier die de stad verblijft? Wie durft? Heilige Geest. Iemand anders? Ja, levend water. En wat is levend water? Of waar komt dat vandaan? Jezus wordt genoemd. Voordat we gaan kijken wat rivier is, viel me één ding op. Als jij een mooie stad in de wereld bedenkt, waar je bent geweest op vakantie, misschien ben je net terug, of ga je nog op vakantie, of heb je een mooie vakantie in je herinnering, en je denkt aan een mooie stad, loop daar een rivier doorheen? Wie herkent een rivier door een mooie stad die je hebt in je herinnering? Parijs? Ja? Budapest, Engeland. Valt het niet op dat in mooie steden vaak er een rivier doorheen loopt? Zaanstad. Buenos Aires. Ja. Maar mooi dat we ook daadwerkelijk zien uit ons natuurlijke ervaring dat het inderdaad zo is dat een rivier vaak een stad verblijft. En ik heb er wat gezocht voor jullie inderdaad. Dit werd al genoemd, de Budapest. Door Budapest stroomt de Donau. Door Parijs stroomt de Seine. Door Amsterdam stroomt de Amstel. en door Zaanstad stroomt de Zaan. Dus eigenlijk, continu als je door Zaandam fietst, word je door Psalm 46 omvangen. Je ziet de burcht, je denkt, onze God is een vaste burcht waar ik kan schuilen. Dan rij je de brug over, je ziet de Zaan. Er is een rivier die de stad verblijdt. Een rivier trekt mensen. Het is een fotomomentje. Je maakt vaak selfies erbij. Je wil met de rivier op de achtergrond, op de foto. Ik vind het zo interessant altijd hoe bij God het natuurlijke en het geestelijke samengaan. Alsof God in het natuurlijke iets heeft gelegd om de geestelijke realiteit beter te begrijpen. We weten zo ook dat de tempel die Mozes bouwde op aarde, of de tabernakel, maar ook de tempel die later gebouwd werd, dat die ook in de hemel is. Dus je ziet vaak een realiteit zoals die op aarde is, weerspiegelt iets van hoe het in hemel is, als het van God is. En dat vind ik zo mooi, dat God ons als het ware helpt met stoffelijke voorbeelden in het natuurlijke, om die geestelijke realiteit beter te doen begrijpen. Maar we zitten natuurlijk nog steeds met de vraag, wie of wat is de rivier? Als eerste wil ik daarover zeggen dat die rivier er altijd al geweest is. In Genesis 2, een van de eerste bladzijden, lezen we al over die rivier. Er ontspringt in Ede een rivier die de tuin bevloeit. Trouwens, Ede wordt wel een paradijs genoemd. Dat was niet een paradijs omdat de natuur zo mooi was. Dat dacht ik altijd. Oh, het is een paradijs omdat je daar hebt mooie bloemen, mooie vlinders. Alles was lieflijk. Het was niet een paradijs omdat het zo mooi was. Nee, omdat God daar aanwezig was. En je ziet heel mooi die aanwezigheid van God door de rivier, door de levensboom, wat een beeld van Jezus is. En God die daar samen met Adam en Eva wandelde. Maar je ziet het niet alleen in Genesis, ook in Openbaring 22... wordt weer gesproken. Dus vanaf het begin tot aan het einde zien we die rivier. In de Openbaring staat, hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom die 12 vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Dus hier zie je weer de rivier en de stad samenkomen. En het is die rivier die leven geeft. Maar wat of wie is nou de rivier? Het is al genoemd, het is natuurlijk de Heilige Geest. Want in Johannes 7, daarin zegt Jezus, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water, en dat wordt in andere interpretaties gezien als een rivier, die zullen uit je binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Dus die rivier die leven geeft met het levende water is een beeld van de Heilige Geest. En het is die rivier van de Heilige Geest die ons verblijdt te midden van problemen. Herinner je dat deze psalm gaat over hele grote problemen die je leven op zijn kop zetten. En als mens kunnen we daar zo onder de indruk van raken op een negatieve manier, dat we alleen maar onze problemen zien. Maar te midden van die problemen zegt God, ik zal het sandwichen, ik maak er een sandwich van. Ik aan het einde, ik aan het begin, je problemen zitten in het nauw. Ten tweede zegt God, ik ben die vaste burcht voor jou, dat kasteel waar jij naartoe kan vluchten en ik zal je eruit helpen. En daarbij is nog die rivier die stad, en dat zijn we samen, verblijdt. Dus te midden van die problemen is er die blijdschap. En die rivier is ook een beeld van de vrede, de kostbare vrede die de Heilige Geest geeft. Vaak in de Bijbel komt dat samen, bijvoorbeeld in Jesaja 48, waarin God zegt, luisterde je maar naar mijn geboden, dan zou jouw vrede zijn als een rivier. Of in Jesaja 66, want dit zegt de Heer, ik laat de vrede als een rivier naar haar toestromen. Dus die rivier van de Heilige Geest, die geeft niet alleen vrede, maar die verblijdt ook. En wat ik net al zei, het is heel bijzonder dat die rivier die verblijdt te midden van de problemen en de nood. Wij denken vaak, tenminste ik dacht heel vaak, dat blijdschap een resultaat is van je omstandigheden. Dus, met andere woorden, als alles goed gaat, dan komt de blijdschap. Maar dit laat zien dat de bovennatuurlijke blijdschap, de vreugde die God jou geeft, er is juist als het moeilijk gaat. En dat is zo contrair aan de wereld. De wereld denkt van, om vreugde te krijgen, moet je allemaal leuke dingen doen. Je moet gaan bungee jumpen, parachute springen, je moet drinken, weet ik het allemaal wat de wereld zegt. Allemaal van die zogenaamde leuke dingen en dan krijg je die vreugde. Maar God zegt, nee, de vreugde die ik jou geef, die is er zelfs in het midden van nood, in het midden van problemen. En ik vind dat zo mooi, want die vreugde, dat is een energie, een positieve energie die ons doet doorgaan, die ons zin in het leven geeft. Iedereen herinnert wel eens, misschien was het op vakantie, dat je zo vreugdevol voelde, dat je gewoon zin in het leven had. En dat wil God, dat jij zin in het leven hebt, want Hij is het leven. Hij wil niet dat we bij de pakken neerzitten. En te midden van die problemen is er die vreugde. En het doet me ook denken aan Psalm 23. Pastor Jan die had een paar weken terug daarover gepreekt. En daar zie je ook dit beeld weer terugkomen. Dat God een maaltijd, een hele rijke maaltijd aanricht voor jou. Terwijl je vijanden staan te wachten op je. Die wil eigenlijk met je vechten. Die wil eigenlijk dat je aandacht aan hem besteedt. En God zegt ze, nee. De manier om je vijanden te lijf te gaan, is te gaan eten. Hier, ik dek een tafel voor jou met allemaal lekkere dingen. En dat heeft te maken met intimiteit met God hebben. Zitten aan de voeten van Jezus, zijn stem horen. Denken aan wat Jezus heeft gedaan, wie hij is. En terwijl je dat doet, ben je aan het eten, terwijl je vijanden, je problemen, je nood, je negatieve gedachten, die zijn er nog steeds. Maar die krijgt totaal geen aandacht, dat je bent van binnenuit zo verrukt door die intimiteit met Jezus, dat je die problemen vergeet en ze worden kleiner en kleiner en God wordt groter en groter, zoals Hij werkelijk groot is. En dat is zo mooi, want het zorgt ervoor dat jij geen slachtoffer bent, maar net als God een held die bevrijdt. Als jij in nood zit, ben jij geen slachtoffer. Maar jij bent door God in jou een held die bevrijdt. Herkennen jullie de term held die bevrijdt uit de Bijbel? Het staat in Zefanja 3 vers 17. God is in uw midden een held die bevrijdt. En doordat God in ons midden is, altijd ben jij, ben ik, een held die bevrijdt. Wat bedoel ik daarmee? Vaak als er problemen komen, zijn we geneigd om alleen maar naar de problemen te kijken. En het probleem wordt daardoor groter. En we gaan bij de pakken neerzitten, we gaan het voelen in ons lijf, we gaan slecht slapen, we worden depressief, krijgen neerslachtige gevoelens. En we worden op onszelf gericht. We gaan in overlevingsmodus. Dat betekent, ik moet zien te overleven, ik moet hieruit komen, ik. Terwijl God heeft je geroepen niet voor jou, Hij heeft je verlost van jezelf. Hij wil dat jij de wereld die in de brand staat helpt. Maar, en dat heeft Hij gedaan door jou hemzelf te geven in jou. Hij is in jou komen wonen. Hij, God, is de held die bevrijdt. Die is in jou komen wonen. Zodat jij, te midden van jouw problemen, niet geconsumeerd wordt door die problemen, maar vervuld wordt door die vrede en de blijdschap van die rivier die die stad verblijft te midden van de problemen. Zodat jij niet in overlevingsmodus gaat van, oh, ik moet dit zien te overleven. Nee, zodat jij met je blik gericht kan zijn op de wereld om jou heen, om hen in de vrijheid te zetten. Jij bent door God in jou een held die bevrijdt. De wereld om jou heen heeft bevrijding nodig. Ze zitten gevangen in verslavingen, in slavernijen, in problemen, in ziekte, in scheiding, in ruzies, in leugens. Worden allemaal zorgen die ervoor dat we gevangen worden gehouden. En we hebben helden nodig die bevrijdt. En door God in ons kunnen we die bevrijding aanbieden in de vorm van Jezus en de woorden van waarheid die Hij door ons heen wil spreken tot de wereld om ons heen. En dat is het doel van die rivier die verblijft in het midden van de problemen. Je ziet datzelfde beeld ook in Jeremia van die rivier Terwijl er problemen zijn, en daar staat het volgende. Gezegend wie op de Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is. Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte, de problemen, de nood, niet op. Zijn bladeren blijven altijd groen, tijden van droogte, van problemen, deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht. Dus dit vers geeft ons weer een sleutel hoe we uit die rivier kunnen tappen. Hoe we die vrede en die vreugde kunnen tappen uit die rivier. Wie ziet hier een sleutel? Hoe kun je ervoor zorgen dat je die rivier, die persoon van de Heilige Geest in ons, volledig gebruikt om in tijden van droogte, van problemen, niet opgeslokt te worden door de problemen, maar om toch nog vrucht te kunnen blijven dragen. Wie ziet hierin een sleutel?
Vertrouwen.
Ja, het eerste vers. Gezegend wie op de Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is. En dat is nogal moeilijk voor ons mensen, vertrouwen. Dat betekent dat je alles op elk gebied van je leven toevertrouwt aan God. Dat, op het gebied van je huwelijk, van je relaties, misschien van je eenzaamheid, van je depressie, van je financiële nood, van je tijd, van je hobby's, van je relaties. Dat je alles aan God toevertrouwt. Dat je zegt, Heere God, neemt u mijn leven. Ik wil niet langer mijn eigen leven leiden. U bent mijn Heer, ik wil dat u het leidt. Ik vertrouw u de sleutel van mijn leven toe. En als mensen is dat een moeilijke stap. En daar hebben we God bij nodig om die stap te maken. En dat is iets wat we dagelijks weer tegenkomen. Dat we toch weer onze eigen beslissingen maken. Terwijl we een onrust voelen van God die zegt van nee, ik wil eigenlijk die andere kant op. En het is zo belangrijk dat we God blijven vertrouwen te midden van nood, te midden van problemen. Zeker als het langer duurt. Een andere sleutel om je te laten verfrissen door de rivier, en ik ga langzaam afsluiten, dat zien we in Jesaja 55, bij dit mooie vers, waarin staat, o alle dorstigen, kom tot de wateren. Luister aandachtig naar mij, eet het goede en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot mij. Luister en uw ziel zal leven. Jesaja 55 vers 1 tot 3 en ik heb er een stukje uitgelaten omwille van de tijd. Maar hier zien we weer een aantal sleutels om ons te laten verfrissen door de rivier op het moment dat we die verfrissing kunnen gebruiken. Het begint met het eerste woord. Dorstig, dorstigen. Dit is een uitnodiging van God aan dorstigen. Hij doet geen uitnodiging aan degenen die niet dorstig zijn. God nodigt alleen de dorstigen uit. Wat bedoel ik daarmee? Er zijn mensen die zeggen, ik heb God niet nodig. Ik heb geen dorst. En zelfs in ons christelijk leven hebben we dat vaak wel eens. Als we lange tijd, maandenlang niet aan de voeten van Jezus zitten, niet met ons hart bij hem zijn, niet genieten van zijn aanwezigheid, dan zeggen we eigenlijk, Heere God, ik heb u eigenlijk niet nodig in mijn leven. Ik heb een salaris of een inkomen, ik heb ziekenzorg, ik kan doen en laten wat ik wil, ik heb te eten, waarvoor heb ik God eigenlijk nodig? Heel vaak. Zelfs als ik naar mijn eigen leven kijk, dan komen er periodes voor dat je zo druk bent van alles, zelfs in de bediening, dat je vergeet om aan die voeten te zitten van Jezus en tegen hem te zeggen, Jezus, ik heb u elke dag nodig. Ik heb dorst. Ik heb in die zin dorst. Het is een uitnodiging voor alle die beseffen dat ze elke dag God nodig hebben. Voor hulp, voor vrede, voor liefde. Want het probleem is, als we dat niet bij God gaan zoeken elke dag, dan gaan we toch opvullen met Netflix, met games, met schaken, met hobby's, met geld, met uitgeven op Marktplaats of AliExpress. Hè. Ik las dat er nu mensen zijn, het is zo goedkoop om uit China producten te kopen. Die zitten op hun telefoon continu producten van 3-4 euro uit China te bestellen. Omdat het zo makkelijk en zo goedkoop is. We gaan zo snel die leegte die we voelen opvullen met alle dingen die de wereld aanbiedt. En dat hoeven geen slechte dingen te zijn. Ik zeg niet dat gamen en hobby's en schaken slecht is natuurlijk. Maar wel als het in plaats komt van de vrede van God. Dan het tweede woord, kom. Ik vind het zo mooi dat de Bijbel zo duidelijk is. Want kom, daar staat niet ga. Er is een verschil tussen kom en ga. Ga is een bevel. En kom heeft voor mijn, in mijn oren iets meer van een uitnodiging. Kom. Kom je mee? Maar ga is van nu moet je gaan. Dus kom betekent dat God jou een uitnodiging doet. Hij dwingt jou niet. Hij geeft je altijd de vrije keuze om te baden in die rivier. Maar hij nodigt je uit. Hij beveelt je niet, hij nodigt je uit. Kom, kom tot die rivier. En het heeft dus jouw keuze en jouw actie nodig. Je kan niet zeggen, ja hoor, God, ik kom, en je blijft zitten. En heel vaak zijn we zo met God, ook als ik naar mijn leven kijk. Ja, Heere God, ik geloof hoor, ik geloof. Ik vertrouw op u, want dat betekent ik geloof. Maar als je naar je leven kijkt, naar je daden, eigenlijk blijf je gewoon staan. Maar kom, dat is een uitnodiging, maar het heeft ook jouw actie nodig. Je moet echt daadwerkelijk die stappen gaan zetten. Op plekken waar je misschien niet geweest bent. En dan het derde woord, luister. Luister aandachtig naar mij. Dat impliceert focus op God. Het betekent dat daar zijn de problemen. Dat je niet langer naar je problemen kijkt, maar dat je in die problemen je gezicht draait. En dat je je focust op God. Heere God, ik wil niet langer luisteren naar wat mijn problemen continu tegen me zeggen. Want je zorgen en je gedachten die praten heel vaak tegen je. Negatieve dingen. En dan zit je te luisteren en je denkt van, oh jee, dit kan er allemaal gebeuren. En oh, wat als dat en dat gebeurt. En dan zit je eigenlijk te luisteren naar je problemen. En God zegt, nee, keer je nou af daarvan. Focus je niet op de problemen. Focus je op mij en luister naar mij, wat ik jou zeg. En dan worden die problemen vanzelf minder. En dan hoor je ook hoe je eruit komt, hoe je het oplost. En dan tenslotte het vierde, eet het goede. Eet het goede. Dat betekent ook dat we ook het slechte kunnen eten. Maar God zegt eet het goede. En God is de gever van alle goede dingen. Dus we moeten gaan eten wat Hij ons zegt. Want eten in de Bijbel staat altijd over het horen van het woord. En het geloven van het woord wat God tegen jou zegt. En het gaan doen. Dat is het eten. Dat je het echt gaat verteren. Dat je het echt tot je neemt. Het woord van God. De persoonlijke woorden die Hij tegen jou heeft gesproken. Door het Bijbellezen heen. Of profetische woorden. En dat je het gaat geloof van, ja Vader, dit is een woord van u. Ik heb het getest met het woord van God. Ik heb erover gesproken met oudsten, met pastors. Dit is echt een woord van u en ik ga het doen. En dat is het eten van het goede. En dan heb je die belofte dat je ziel zal leven. Dat het zich vreugde zal scheppen in overvloed. En dan komt te midden van die nood die vrede en die vreugde weer terug. Dan nog even vers 6. Dan staat met God in haar midden stort zij niet in. Vroeg in de morgen komt God haar te hulp. Met God in haar midden stort die stad niet in. Vroeg in de morgen komt God haar te hulp. En vroeg in de morgen wordt vaak in verband gebracht met Mozes. Die op een gegeven moment ook in de problemen kwam. En met het volk ging hij vluchten. En toen kwam hij natuurlijk voor de Rietzee, voor de Schelfzee. Waar hij niet doorheen kon. En Egypte met de vijand, die kwam al achterop. En het volk begon al echt al bang te worden. Die zei tegen Mozes, dit gaat niet meer lukken. We kunnen beter maar teruggaan naar Egypte. Dan gaan we daar gewoon weer wonen. Want die zagen echt al die nederlaag ontstaan. Maar God zei toen tegen Mozes, hef je staf om. En God maakte toen die weg door de zee. Maar dat was ook in die zin vroeg in de morgen. Het was net op tijd. Het was niet ruim van tevoren dat God die oplossing gaf. Hij gaf die oplossing net op tijd. En ik weet niet hoe het met jou is, met u is. Heel vaak als we problemen hebben en we bidden voor hulp, dan komt het niet meteen. Soms gebeurt het, prijs God, maar heel vaak ook niet. En dan komt het pas vroeg in de morgen. Dus net op tijd komt die hulp. En we gaan later, kunnen we in de hemel navragen aan God van, hoe zit het nou precies? Waarom kwam u niet wat eerder? Maar ik denk, en sommige theologen zeggen het ook wel, dat vertrouwen is als het ware een soort spier die je kweekt zodra je het moet gebruiken. Dus als God ons lang laat wachten op hulp, en hij geeft het dan wel uiteindelijk, net op tijd, dan kweken wij die spier. Alsof je aan het fitnessen bent met geloof als dat gewicht. En je bent continu aan het geloof. En daardoor wordt je geloofspier groot. En daardoor word je gewoon opgebouwd in je karakter. In je goddelijk karakter. Om altijd, te midden van alle omstandigheden, te blijven vertrouwen. Als het vertrouwen meteen kwam naar je eerste gebedje, dan zouden we eigenlijk heel slap geloofsleven hebben. Van, oh ja, probleem. Nou, dan geloof ik wel even. Of dan vertrouw ik op God en dan gebeurt het. Maar doordat we God soms laat wachten, dan kweekt hij die spier als het ware om ons het goddelijke karakter van groot vertrouwen te geven. Maar goed, dit is mijn idee. We gaan het later navragen hoe het precies zit. Vers 8 vind ik ook zo mooi. Er staat, de Heer van de hemelse macht is met ons. Onze burcht is de God van Jacob. Als je goed leest, zie je hier twee verschillende titels van God. Namelijk Yahweh van de hemelse machten. Dat is een soort militaire strijdterm en dat wil benadrukken dat God voor jou vecht. Maar er staat ook de God van Jacob en dat refereert aan Gods belofte aan Israël via Jacob. Dat lees je in Genesis 28. En dat waren beloften dat hij Israël zou beschermen, dat hij met Israël zou zijn en dat hij zal doen wat hij beloofd heeft. Dus deze psalm bevat ook de belofte van God dat te midden van je problemen God herinnert wat hij jou heeft beloofd door profetische woorden, door de woorden die hij jou in je stille tijd gezegd heeft, dat hij die zal doen. En dan het laatste vers, vers 10. Wees stil en weet dat ik God ben. Dat wees stil, dat betekent letterlijk relax. Doe zelf niets. Juist als we in de problemen komen, hebben we het idee dat wij het moeten oplossen. Dat wij iets moeten doen, moeten verzinnen. Maar er zijn genoeg momenten dat God zegt, je hebt genoeg gebeden voor je problemen. Nu mag jij stil zijn. Nu zal ik voor jou strijden. En wat is het heerlijk dat God voor ons zal strijden. Ik wil afsluiten met de volgende laatste sheet. Ik wil het worship team alvast uitnodigen om op het podium te komen en zachtjes te gaan spelen. En ik wil een uitnodiging gaan doen om naar de rivier te komen om je te laten verfrissen en te drinken van de Heilige Geest met al je zorgen en al je zonden. En het drinken uit die rivier heeft te maken met vertrouwen op God als jouw Vader en jouw Herder. Als je werkelijk gelooft dat God jouw Vader is, dan betekent dat dat Hij voor jou zal zorgen. Dat Hij weet wat jij nodig hebt, zelfs voordat jij weet dat je het nodig hebt. Als een klein kind wat bij zijn vader komt en die gaat van de basisschool naar de middelbare school, dat kind weet het nog niet. Die denkt, wat staat me te gebeuren? En de vader is al bezig in groep 5, groep 6, om zijn kind al te zeggen, oh ja, straks ga je naar de grote school. En dan krijg je vak als wiskunde en hij bereidt zijn kind er al voor. Zoals God jouw vader is, dan mag je hem vertrouwen dat hij weet wat jij nodig hebt voordat jij weet dat jij het nodig hebt. En dat hij al dingen aan het voorbereiden is. Maar soms ziet het er gewoon anders uit dan wij denken. Zijn voorziening. Maar hij zorgt voor je. Het heeft te maken, het drinken heeft te maken met luisteren naar zijn stem. Wat we elke dag weer nodig hebben. Matthäus 4 vers 4. Je kan niet leven van brood alleen. Maar van elk woord dat uitgaat uit de mond van God. Dat betekent dat God zegt, elke dag heb ik een nieuw woord voor jou uit mijn mond. Luister je en eet je, neem je het in je, overdenk je de woorden die God tot je spreekt als je Bijbel leest of als je met anderen over God praat. Overdenk je die woorden en ga je ook stappen ondernemen om het te gaan doen. We gaan nu een lied zingen. Ik wil ons uitnodigen om te gaan staan. Wat hierover gaat, over deze rivier, om naar die rivier te gaan en neem ook de tijd tijdens het lied om echt je te laten verfrissen door die rivier.
zingen met elkaar.
Al mijn zorgen neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier. Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. Het is een stroom van uw genade, waar ik u steeds ontmoeten.